Ja, we gaan weer met 2 Korinthe 6 verder. We zijn vorige keer in vers 13 geëindigd. Ja, dat Paulus zegt nadat hij ze dus heeft ze stof gegeven. Dat zagen we vorige keer ook. Stof te geven tegen degene die in het aangezicht roemen en niet in het hart. Hè, de omstandigheden en hoe Paulus daarin gefunctioneerd heeft. Ja. En de reactie van de mensen erop. Maar aan de andere kant, ze kunnen alles zeggen en denken over ons. Maar daar staat elke keer wat tegenover. Ja. En ja, die leraars en die valse leraars, ja, die hadden de plaats in hun hart ingenomen. Hij zei, ja, jullie moeten uitgebreid worden naar ons toe. Ja. Laat ons, laat mij, ja, mij in die zin, ja, de persoon Paulus natuurlijk ook, als de verkondiger van het woord, waardoor wij onze bekrachtiging en vertroosting uithalen. Nou, en dan in vers 13, nu om dezelfde vergelding te doen, ik spreek als tot mijn kinderen, ja, het zijn ook zijn geestelijke kinderen, ja, hij heeft hun in het evangelie geteeld, zo wordt gij ook uitgebreid, ja. Want zijn hart is ook open voor hun. Zelfs zodanig, als je kijkt in 7 vers 3, dat hij zegt, ik zeg dit niet tot uw veroordeling, want ik heb tevoren gezegd dat gij in onze harten zijt om te samen te sterven en te samen te leven. Dat is de houding van Paulus voor zijn broeders en zusters. Ja? Zijn hart staat open, te alle tijden. Nou, in vers 14, en dan gaat hij verder tegen die Corinthiërs, want die leefden natuurlijk in de heidense wereld. Die, ja, toen Paulus kwam, was het natuurlijk alleen maar, ja, wat stond daar? Ja, tempels van de afgoden. Verder was, je had synagoges. Natuurlijk, ik weet niet of die waren ook niet in elke plaats natuurlijk, maar wel in veel. Maar in ieder geval, in die wereld kwam die, hè, de heidenen waren puur met afgoderij bezig. En in die wereld, de Corinthiërs, een havenstad, ja, daar was ook een hele grote tempel, dat weet ik dan. Ja, van commentaren of van boeken, wereldse literatuur. Nou, literatuur, in ieder geval geschriften. Dat daar een grote tempel was, ja. Met wel 1000 hoeren, heb ik begrepen. En dat is een onderdeel van de religie. Hè, vorige keer heb ik het nog over gehad. Als je Romeinen alleen leest, dan zie je dat God de mensen met Babel, ja, heeft ze aan zichzelf, aan hun eigen begeerlijkheden overgegeven. Dus ze zijn in afval van God. En dat komt dus afgoderij uit voort. En afgoderij, hoererij. Dus in die heidense godsdiensten gaat dat dus ook samen, afgoderij en hoererij. Nou, daar kwam Paulus. Ja? En dan zegt hij in vers 14. Trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Nou, geen ander juk aan met de ongelovigen. Nou, waarom, dat is voor veel gelovigen vaak een, nou zit jij weer in de zon? Welk gordijn is het nou weer? Is het die? Zal ik die maar even doen? Ik moet gewoon gymnastiek oefeningen doen hier. Als ik het woord predik. Kijk, deze. Is die nou goed? Mensen, kinderen. Zo doen. Even kijken hoor. Het juk, een ander juk. Dat wil zeggen, een ander juk is niet hetzelfde en dan krijg je een ongelijkvormige juk. Ja? Trek geen, hoe zegt hij het ook ergens anders ook weer? Een ongelijk juk aan in ieder geval. Met ongelovigen. Waarom niet? Ja, velen doen dat. Kijk, als ik vind het zelf zichtbaar, dat weten we allemaal. Als je bijvoorbeeld toen de tijd de NCV was, de christelijke omroep, ze sneden het woord natuurlijk niet rechts, recht. En daaruit is toen de EO uit voortgekomen, omdat de NCV, die werd wereldgelijkvormig. Ja? Een ware gelovige kan daar gewoon niet mee verder. En nou zie je met EO precies hetzelfde. En wat is de argumentatie vaak? Ja, we gaan meer naar de wereld toe om vrienden in de wereld te maken, ja? Om zodoende mensen uit de wereld te kunnen redden. Maar zo is het niet. Dat is absoluut niet wat de Heer leert. De Heer leert juist dat wij moeten ons juist afscheiden van de wereld. Niet uit de wereld gaan, maar wel afscheiden van de wereld. Niet deel hebben eraan. Nou, Paulus spreekt hier tegen die Corinthiërs. En die, daar waarschuwt hij ze voor dat ze dat andere juk niet met de ongelovigen moeten aandoen. Want kijk, de wereld, kijk even met 1 Johannes 1. Wat is er in de wereld? Nou, die tekst die kennen wij, 1 Johannes 2 vers 16. Daar zegt de apostel Johannes, vers 15, dat is het wereldsysteem waarin wij leven. En dat is een ongelovig systeem. Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is, zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want, we moeten dit wel rechtgesneden zien, hè? Dus, maar daar ga ik nou even verder niet op in. Maar, want al wat in de wereld is, dat is nog wel zo, namelijk de begeerlijkheid des vlezes en de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En we weten, wie is de wereldbeheerser van deze wereld? Dat is Satan. Dat is wat in de wereld is. Dat is absoluut niet in overeenstemming met wat God wil, ja? Nee, de begeerlijkheid des vlees, de begeerlijkheid der ogen en de grootsheid des levens, de trots. Nou, de trots is de oorzaak van de zon, ja? Nou, dat is wat er om ons heen, in die wereld leven wij. En wij moeten geen, dat is een ongelovige wereld, en daar een juk mee aan willen trekken. Niet aan die wereld gelijkvormig willen zijn, om mensen zogenaamd dan, ja, want we willen natuurlijk aardig gevonden worden, we willen niet door de wereld uitgespuugd worden omdat wij christen zijn, omdat we anders zijn, maar ja, we zijn anders. Ja, we kunnen nooit daar dan gelijk samen een juk mee aantrekken. Paulus zegt juist, wordt niet gelijkvormig, ja, maar wordt veranderd door uw denken. Nou, kijk ook even in vers, in hoofdstuk 4, vers 5. En dan zien we het heel mooi staan. Want daar staat, hij zegt dat tegen de kleine kudde, maar moet je opletten. Zij zijn uit de wereld. Dat zijn ongelovigen. Daarom spreken zij uit de wereld. En de wereld hoort hen. Dat principe. Als ik wil dat de wereld naar mij luistert, er is maar één taal die ze verstaan. En dat is niet de taal van een gelovige. Dus ik moet dan gaan spreken zoals de wereld spreekt. Zoals we net in 1 Johannes 7 vers 16 zagen. Want dat is wat de wereld drijft. En dan willen ze wel naar me luisteren. Zie je? Dat is het hele punt. Als de wereld, als ik wil dat de wereld naar mij luistert, ze zullen maar op één manier naar mij luisteren, als ik spreek zoals de wereld spreekt. En als ik niet spreek zoals de wereld spreekt, maar zoals de Bijbel spreekt, dan horen ze niet naar mij. Echt niet. En daarom kunnen wij nooit dat juk samen hebben. Gaan we mee naar, terug naar 2 Korinthe. Dus als ik nou door de wereld gehoord wil worden, dan moet ik gelijk aan hun worden. Nou, we hadden het net al even over, hè, dat met die vrienden en de keuzes maken. En dan kan je dus echt voor je geloof uitkomen tussen ongelovige vrienden. En ze zullen het diep in hun hart dan misschien wel respecteren. Maar als groep zijn, als jij als enige als gelovige bent, dan zullen ze toch niet naar je horen. Ja? Want het is niet hun taal. Ja? Wij spreken de taal van de Bijbel. Hemelse taal, de taal van God en niet de taal van de wereld. Nou, dus als Paulus spreekt in 2 Korinthe 6 vers 14, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen, hij spreekt dus vooral tegen hun, juist, dit wordt ook vaak gebruikt als een tekst natuurlijk voor, als je trouwt, dat je niet met een ongelovige moet trouwen. Natuurlijk, dat is ook waar. Maar daar gaat deze tekst niet over. Dit gaat over het juk van de ongelovigen, het religieuze systeem waar de Korintiërs ook in zaten. Want die zaten daarin. Nou, want we kennen meerdere jukken in de Bijbel. Ja, de heren, of dienstknechten die onder het juk zijn van de heren bijvoorbeeld. En Petrus noemde de wet ook het juk wat wij niet konden dragen. Hij zegt in Handelingen 15, het juk wat wij niet konden dragen. De wet, ja, Paulus zegt, en wordt niet met het juk der dienstbaarheid bevangen. Dus dat heeft duidelijk met het geloof, met de leer te maken, ja, met de wet te maken. En daar heeft Paulus of, hier niet over, ja. Je hebt natuurlijk het juk van de wet, dat noemt hij het juk. Wij leven onder de genade. Nou, om even te laten zien dat dat twee tegengestelde dingen zijn, kijk even mee in Romeinen 11, vers 7. Dat is hetzelfde verhaal, dat gaat niet samen. En mensen probeerden dat gewoon, en dan zie je, als je Paulus en de rest van de brieven een beetje door elkaar gaat doen, dat gaat niet samen. Romeinen 11, vers 6. En indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken. Anderszins is de genade geen genade meer. Romeinen 11 vers 6. Indien het door genade is, zo is het niet meer uit te werken. Anderszins is de genade geen genade meer. En indien het is uit de werken, zo is het geen genade meer. Anderszins is het werk geen werk meer. Dus het sluit elkaar volledig uit. Ja, net zoals, ja, hoe zou je het zeggen, olie en vuur, ja, zich ook niet, of olie en water, ja, dat mengt, laat zich ook niet mengen. Het zijn twee tegengestelde dingen. Dus je hebt het juk der dienstbaarheid van de wet en we hebben de boodschap van genade. Nou, en wat zien wij? Als je een ongelijk juk hebt, nou ja, als je, de een is lang en de ander is klein, ja, dat gaat niet, ja, dat werkt niet samen. Dus daar zit verschil in, omdat er geen eenheid is. En dat is precies wat Paulus zegt. Er is geen samenstemming, er is geen gemeenschap. We hebben geen deel samen met elkaar en daarom werkt het niet. Daarom zal je ook geen rechte voren kunnen trekken, zeg maar. Of gemeenschappelijk kunnen strijden. Ja, je moet eenheid hebben. Nou, dan spreek ik over gelovigen onderling, die natuurlijk ook met Paulus moeten volgen. En als je dat niet doet, dan krijg je ook dat ongelijke juk natuurlijk. Maar hier spreekt nogmaals over de Korintiërs die in dat heidense afgoderijsysteem zitten. Dus, en dan noemt hij, trek geen ander juk aan met de ongelovigen. Ja? Nou, dat is reeds in de wet natuurlijk al heel vaak geleerd. En Paulus haalt het ook vaak aan, haalt hij vaak dingen uit het Oude Testament aan. Niet omdat wij onder de wet zijn, maar om ons iets te leren wat onder Israël ook was. Want die dingen zijn ons ook vaak opgeschreven, ons ter lering. En bepaalde principes, die gelden voor ons voor vandaag nog steeds. Nou, als je ziet, geen ander juk aan met ongelovigen. We spreken echt over ongelovigen. En ook over die afgoderij. Dat wij in de Korintiërs, maar ook wij, daar absoluut afstand van moeten nemen. Ons van moeten distancieren. Ja, en dat willen wij van nature natuurlijk eigenlijk niet. Want we willen eigenlijk niet. We willen graag gewoon met elkaar en bij elkaar horen. Ja? En ons eigenlijk niet zozeer apart zetten. Want je wil eigenlijk niet apart staan. Ja? Nou, kijk even in Deuteronomium 22. Oh, wat valt daar? Oh, mijn horloge. Deuteronomium 22. Dat is even als voorbeeld vanuit hoe boeren werken, ja? Om het zo maar even te zeggen. Daar heeft de Bijbel. Het is een principe wat wij gewoon op het land kunnen zien. En daardoor begrijpen wij inderdaad die beeldspraak ook voor ons. Ik moet zelf even Deuteronomium 22 vers 10. Kijk, gij zult niet ploegen met een os en met een ezel tegelijk. Nou ja, ik ben geen boer, maar een boer zal het je uit kunnen leggen, maar wij allemaal begrijpen natuurlijk waarom dat niet kan. Dat zijn twee verschillende dieren en het een is een lastdier en een os en dat zal samen niet werken als die voor de ploeg staan. Nou, gaan we met mij nu naar Deuteronomium 7 vers 1. Deuteronomium 7 vers 1. Nu spreekt hij tegen het volk Israël, ja? Nou, Israël ging natuurlijk een land in. Daar woonden 7 volken. En in hoofdstuk 7 vers 1. Wanneer u de Heere uw God zal gebracht hebben in het land waar gij naartoe gaat om dat te erven, Kanaan, en hij vele volken voor uw aangezicht zal hebben uitgeworpen. En dan noemt u al die namen. Die ga ik nou allemaal niet opnoemen. Maar dan zie je aan het eind 7 volken. Ja, die meerder en machtiger zijn dan gij. Dus in het land Kanaan waren 7 volken. Ik zei het vorige keer al. Dat boekje Wetenschap in de Bijbel. Staat een stukje in hoe die volken daar waren. Nou, ze zeggen dus wat heeft God gedaan. Hè? Die heeft toch ook maar, ze hebben toch ook maar gedood en gedaan. Daar, toen Israël. Nou, God kwam wel met wetten, ja, met morele reinheid, seksuele reinheid, al soort dingen, zuiverheid, kwam hij daar dat land binnen. En dat, daar werden kinderen geofferd, daar was werkelijk alles mogelijk. Verschrikkelijk gewoon. Dus het kon alleen maar beter worden juist, dat Israël er binnen trok. En aan de andere kant was het ook nog zo, als zij natuurlijk zich onderwierpen aan God, dan was het ook geen probleem geweest. Maar goed. Ze zijn meerder en machtiger dan gij. En de Heere uw God zal hen gegeven hebben voor uw aangezicht dat gij hen slaat. Zo zult gij hen ganselijk verbannen, ziet. Gij zult geen verbond met hen maken, noch hun genadig zijn. Gij zult u ook met hen niet vermaagschappen. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. Want zij zouden uw zonen, kijk, van mij doen afwijken. Daar gaat het om. Willen wij de taal van de wereld spreken? Ze luisteren alleen als wij hun taal spreken. Ja, dat zie je ook. Als er geloof met ongeloof omgaat, wil je samen door kunnen gaan, dan is er één die moet inleveren. En dat is de gelovige. Die moet de taal van de ongeloven spreken. En dan kan je verder. Nou, dat zie je hier dus ook. En dat zij, dan zie je ook, dan gaan ze afwijken. En dan dat zij andere goden zouden dienen. Ja, het was een en al afgoderij daar. En dat wil God niet. Daarom is Israël ook een heilig en een apart volk geweest altijd. En zal nooit gerekend worden onder al die andere volken. En de, kijk, en dan het resultaat. En de toorn des Heren zou tegen uw lieden ontsteken en uw haast verdelgen. Maar alzo zult gij hun doen. Kijk wat ze moeten doen. Hun altaren, zie je, dat heeft met afgoderij, met hoererij, met afgoderij, dus niet met Godgemeenschap, maar met de afgodengemeenschap hebben, geestelijke hoererij, zult gij afwerpen en hun opgerichte beelden verbreken en hun bossen zult gij afhouden en hun gesneden beelden met vuur verbranden. Want gij zijt een heilig volk den Heere uw God. U heeft de Heere uw God verkoren. Israël is inderdaad verkoren, gekozen. Dat gij hem tot een volk des eigendoms zou zijn uit alle volken die op de aardbodem zijn. Dus Israël is boven alle volken die op de aardbodem zijn. Zo gingen zij dat land binnen. Kijk in 23 vers 6 Deuteronomium. En dat geldt voor Israël en dat geldt nu voor het lichaam van Christus. Exact hetzelfde. Ja. Het is tegenover wat de wereld wil, ook de christelijke wereld. Ja, we moeten met elkaar dialogen, dit en dat. Nee, absoluut niet. 23 vers 6. Gij zult hun vrede en hun best, dat betekent voorspoed, niet zoeken al uw dagen in eeuwigheid. Zie je het? Nee. Dat zei hij tegen Israël. Niet wat die ongelovige wereld jou te bieden heeft. Al is het nog, zijn ze nog zo voorspoedig. In dit geval gaat het om Israël dan, ja. Zullen zij niet doen. Nou, nog eentje. Dat is in 1 Koningen 18 vers 21. 1 Koningen 18 vers 21. Nee, wij hebben geen dunne Bijbel hoor. Wij lezen de hele Bijbel. Die is ons ter lering. 1 Koningen 18 vers 21. Dat is Elia op de berg Karmel. Toen naderde Elia tot het ganse volk en zeide, hoe lang hinkt gij op twee gedachten? Elia, bij Agab en Izebel, een verschrikkelijke vrouw. Ja? En die hebben dus die Baaldienst, ja, met de twee kalveren en Samaria in plaats van Jeruzalem allemaal geïntroduceerd daar. Om die te aanbidden. En Elia, die daagt hun uit met dat offer, ja. Wat ze daar, dat altaar, nou komt het vuur uit de hemel. En die Baalpriesters, ja, die konden dansen en doen wat ze wilden, maar gebeurde niks. En Elia, nou we weten het verhaal, anders moet je het zelf maar lezen nog een keer. Maar het punt is, hoe lang hinkt gij op twee gedachten, zie je het? Zo zegt, zo de Heere God is, zo de Heere God is, dus hij noemt zijn naam. Zo Yahweh God is, over die God spreken wij. Men zegt nu ook wel eens, hè, ja, we geloven allemaal in dezelfde God. Ook met islam bijvoorbeeld. Pas zei dat ook iemand tegen mij. Toen zei ik, als dat zo is, ja, maar als het inderdaad dezelfde God is, hij is ook de vader van de Heer Jezus Christus, dan geloven wij in dezelfde God. Maar waarom staat er dan op die koepel daar in Jeruzalem, hij heeft geen zoon? Toen was het gelijk stil. Ja? Want dat geloof, dus we hebben het niet over diezelfde God. Hier ook. Zo, dus hij, en onze, mijn God is de God, de vader van de Heer Jezus, de God van Abraham, Isaac en Jacob. En zijn naam is de Heer met hoofdletters, ofwel Jehovah. Of Yahweh, Jehovah. Ja? Als het die God is, ja, volgt hem na. En zo het Baal is, volgt hem na. Maar het volk antwoordde hem niet één woord. Kijk, dat is altijd zo, hè. Dat is de waarheid. Jij komt met de waarheid, je hebt gelijk. Stil. Tegen Gods woord is niks in te brengen. Maar hier zegt hij, je moet kiezen. Ja, maar we gaan ons niet vermengen. Geen gemeenschap hebben. Dat is bij de God van de Bijbel onmogelijk. Oké. Hij gaf de heiden al over aan zichzelf. Als je mij niet wilt dienen, oké. Ik ga wel verder met mijn eigen volk. Ja? Ja, dat nou is. Is dat van Jacob soms? Ik ga even verder. Kijk jij even. Goed. Oké, dus je moet een keus maken, ja? Of Baal, of de God van de Bijbel. En de God eist gewoon dat hij alleen gediend wordt.
En maar één dienst vandaag schrijft hij.
Wie zegt dat?
Jacob.
Hij staat gewoon aan.
Dan kun je het gelijk.
Nee.
Hallo?
Hè? Wat zeg je?
Log even. Nee, dat is een andere.
Nee, dat kun je gewoon vanuit. Nee, ik snap het niet. Ik zou het niet weten. Vreemd? Ik kan even opnieuw inloggen, dat is geen probleem.
Ja, opzij.
Hè? Ik weet niet. Ik log wel even opnieuw in.
Nou, daar hoor je maar.
Wat schrijft je precies dan van?
Hebben we maar één dienst van.
Zo, anders kan ik weer opnieuw opnemen thuis. Goed, dus we gaan weer verder. Dus 1 Koning 18 vers 21. De Heere die vraagt, die wil dat mensen een keus maken. Het is of de Heere of de Baal. Maar het gaat niet samen. Onmogelijk. Dus niet vanuit de Bijbel wordt het altijd geleerd. En als we even naar 1 Korinthe 5 gaan, over met Paulus, dan zien wij dat hij dat ook verlangt van gelovigen met gelovigen. Ja? Wanneer verlangt hij dat? Wij hebben geen gemeenschap met gelovigen. Hij zegt wel, houd hem niet als een vijand, maar vermaat hem als een broeder. Maar 1 Korinthe 15, we weten van die ernstige zonde die daar was. De 1 Korinthe 5. Over degene die met zijn vaders huisvrouw leeft. Die moet dus de gemeente uit. Maar als je kijkt in hoofdstuk in 1 Korinthe 5 vers 9. Ik heb u geschreven in de brief dat gij u niet zoudt vermengen met de hoereerders. Doch niet geheel met de hoereerders deze wereld. Dat is duidelijk, ja, we leven in deze wereld. Of met de gierigaards, of met de rovers, of met de afgodendienaars. Want anders zoudt gij moeten uit de wereld gaan. Maar nu heb ik u geschreven dat gij u niet zult vermengen. Met wie? Hij spreekt over gelovigen. Ja? Iemand een broeder genaamd zijnde. Een hoereerder is, of een gierigaard, of een afgodendienaar, of een lasteraar, of een dronkaard, of een rover. Dat gij met zodanige een niet zult eten. En eten, dat is gemeenschap met elkaar nemen. Ja? Dus hij wil niet dat je gemeenschap hebt met je broers en zusters die zulke, die echt dus in zonde leven. En dat is met het doel dat ze helemaal aan zichzelf overgelaten worden, geïsoleerd als het ware, maar met de bedoeling dat ze tot bekering zullen komen. Dat ze zullen zien, hé. Ja? Dus dat is ook duidelijk, met je ook in de gemeente, dat leert heel duidelijk leer van afscheiding. Ja? Dat je daar gewoon geen deel aan kan hebben. Dat is natuurlijk ook een zuurdeesem natuurlijk. Nou, kijk in Romeinen 16 vers 17 ook even. En dan gaan we zo meteen terug naar 2 Korinthe 6. En dan spreekt hij hier ook over de leer. Dus sowieso met ongelovigen een gemeenschap hebben. En we gaan zo meteen zien met Paulus met het religieuze systeem. Dat zien we vanuit het Oude Testament ook. Maar in Romeinen 16 spreekt hij ook over. We hebben natuurlijk ook te maken. Ja, met. Hoe zal ik het zeggen? Ongelovigen, gelovigen. Ja, die met een andere leer komen. Of aanlangen. Ik bid u, Romeinen 16 vers 17, broeders, neemt acht op degene die tweedracht en ergernissen aanrichten tegen de leer die gij van ons geleerd hebt en wijkt af dezelfde. Zie je het? Ja, dat vinden we natuurlijk niet leuk. En daarom is het, joh, kom nou, heb je nou weer iets? Ik heb helemaal geen zin in zulke punten. Ja, dat je daar zo'n punt van maakt. Of van de doop, want daar raak ik misschien ook wel weer broeders en zusters door kwijt, omdat die dat niet willen, enzovoort, enzovoort. Maar ja, het is toch niet mijn probleem uiteindelijk. Ik bedoel, het is Gods woord. En ik, ja, dat geloof ik gewoon, daar wil ik gewoon voor staan. En als iemand daarmee moeite mee heeft, dan heeft hij geen moeite met mij. Maar dan heeft hij moeite met de Bijbel. Heeft hij moeite met God. Israël ook. Die had daar natuurlijk ook soms moeite mee. En toen zag je inderdaad, ze gingen zich wel verzwageren en dat soort dingen. En dan kwam de toorn van God over hun. Maar is dat Gods schuld? Nee, natuurlijk niet. Ja? Nou, 2 Korinthe 6. Dus, als we zien, als Paulus zegt, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Nou, de Korintiërs die zaten in die afgoderij. Ja, misschien laten we wel veel, maar ga even terug naar 1 Korinthe 10, om dat te even zien. Ja, want het is aan dezelfde gemeente gericht en de tijd tussen die twee brieven is niet al te groot geweest. En dan zie je dat hij tegen hun zegt in 1 Korinthe 10 vers 18. Ziet Israël dat naar het vlees is. Hebben niet degenen die offeranden eten gemeenschap met het altaar? Wat zeg ik dan? Dat een afgod iets is of dat het afgodenoffer iets is? Zie je, het gaat over die heilige afgodendienst, ja? De tempeldienst en zo. Wat zeg ik dan? In vers 20. Ja, ik zeg dat hetgeen de heidenen offeren, zij de duivelen offeren en niet goden. En ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Gij kunt niet deelachtig zijn der tafel des Heren en de tafel der duivelen. Zie je? De ongelovige, dat religieuze systeem heeft ook een tafel. Ja? En die hebben ook allerlei dingen. Die hebben ook allerlei rituelen, noem het allemaal maar op. Ze hebben allemaal dingen. Ja? Maar het is van de duivelen. En in dat systeem zaten de Korintiërs. En Paulus zegt heel duidelijk, ik wil niet dat gij met de duivelen gemeenschap hebt. Dat is nogal wat. Ja, daar zit natuurlijk Baaldienst achter. Een Baaldienst. En ja, voor ons dus, als wij zien in deze maatschappij. Kijk, hier gaat het over met de Korintiërs, natuurlijk over de Baaldienst, ja. Maar in feite, alles wat afwijkt van Gods woord van vandaag is in feite Baaldienst eigenlijk. Dat is afgoderij. Ja? Dus, kijk, de Korintiërs werden ook lastig gevallen met de Joden. Ja? Hij zegt, zijn zij Joden? Ik ook. Zijn zij Hebreeën? Ik nog meer. Enzovoort, enzovoort. Ja? Dat is de Joodse religie. Het spreekt wel over dezelfde God uit de Bijbel als waar wij over spreken. En toch zegt Paulus, nee, ook daar wil ik niet dat je gemeenschap mee hebt. Want dat gaan we natuurlijk in 2 Korinthe 6 ook zien. Want we hebben helemaal, het staat tegenover elkaar. Dat klinkt wel gek. We spreken, zij hebben natuurlijk alleen het Oude Testament. Wij hebben dan de hele Bijbel. Maar we spreken wel allebei over dezelfde God. En toch hebben we geen gemeenschap met elkaar. Nee. We moeten een keus maken. Dus nou ja, voor ons nu, bijvoorbeeld als je nu kijkt in deze tegenwoordige wereld waar we nu in leven. Ja, we weten, de islam is natuurlijk erg in opkomst. Ja. Nou ja, we kennen ook wel eens de oproepen. Ik weet ook kerkelijke organisaties die zeggen, ik heb ze zelfs horen zeggen, onze moslimbroeders. Nou, sorry hoor, maar dat zijn ze van mij echt niet. Ik kijk niet op de mensen neer, het is de religie. Want zij moeten ook de lied van Christus kennen. Maar die leer, dat is niet de leer van de Bijbel. Absoluut niet. Ja, maar wij spreken ook over Jezus, ja. Ja, wie werd er geofferd in het Oude Testament? Abraham of Isaac, ja. Nou, of Isaac of Ismaël. Dat is veranderd in Ismaël, ja. Maar dat was niet zo. Dus in Isaac is het zaad. Nou, enzovoort, enzovoort. Dus ja, geen samenwerking met islam. En als ze suikerdingetjes komen aanbieden bij mij, doe ik daar niet mee. Paulus lid is aan de duivel geofferd. Dus, oké, dat vlees is ook geslacht, ritueel. Als dat dus in zo'n, weet ik van een of andere dienst, dan hoor ik niet te zitten. Maar als dat vlees, ik kan dat vlees wel gewoon eten als het bij de slager ligt. Daar maakt Paulus geen bezwaar tegen. Want een afgod is niks. Maar wel als je deel hebt aan een religieuze viering daaromtrent. En dan is het afgoderij het offer aan de duivelen. Dat is met de katholieke kerk ook zo, met de hostie. Ja, sorry. Ze waren wel, de reformatoren, maar natuurlijk wel, ze noemden het een vervloekte afgoderij. Ja, dat zijn wel harde woorden. Tegenwoordig mag je dat bijna niet meer zeggen, maar het is wel waar. Ja. Zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Komt ook uit Babel vandaan. Het is Baaldienst. Dus ja, dat wat de islam betreft niet. Maar ook ja, ik werd ook al een keer gebeld. Ja, of ik ook niet mee wilde doen aan een, wat was het nou joh, voor de bollenstreek. En dan, de kreet is dan met z'n allen in gebed. En die allerlei verschillende gelovige evangelische gemeentes. En dan samen te strijden trekken en dan het evangelie brengen en allemaal verhalen. Maar ik heb toen ook met die man door de telefoon gesproken. Ik dacht, ja, nou, eigenlijk moeten we dat toch met elkaar toch de hal ineens slaan. Dat denk je toch? Ja, natuurlijk, evangelie wil ik ook dat de hele streek dat hier hoort. En waarom zullen we niet samen optrekken? Dat denk je dan. En ik wil toch niet, moet ik dan weer gaan zeggen van, ja, dat antwoord is ja. Dus ik heb het er ook over gehad. Ik zeg, nou, voordat we in gebed gaan met elkaar, wil ik nog wel een paar dingen even doornemen met elkaar. Gewoon door de telefoon. Dus toen ging het al over het Onze Vader en dat soort dingen. Nou, toen kwamen we gauw achter dat er al helemaal geen overeenstemming was. Ik zeg, ja, hoe kunnen wij nou gezamenlijk dan strijden? Ik zeg, dus ik bedank voor de Heer, we doen er niet aan mee. Ja, dat is. Helaas, dat was een ongelovige gelovige. Die week af van Paulus, waar Paulus zegt al, ze hebben mij allemaal verlaten. Nou, dat is de situatie eenmaal. Dus, ecumene, vroeger was ik een fervent voorstander van ecumene. Was ik ongelooflijk. Ja, we moeten ecumene hebben. Nee, de Bijbel leert het niet. God wil onvoorwaardelijk dat we hem volgen in zijn woord. En dat betekent dat je afscheidt van de wereld. Dat is helemaal zo. Maar, even kijken hoor. Dus nou, als je kijkt hier naar dat vers 14, dan zie je vijf categorieën van dat juk. Want kijk maar, in vers 14 zie je, want wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? Die noemt hij het een mededeel. En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Dat is twee. En wat samenstemming heeft Christus met Belial? Dat is drie. Samenstemming noemt het hier. Vier, of wat deel, en dan noemt hij de gelovigen met de ongelovigen. En dan de vijfde, of wat samenvoeging heeft de tempel Gods met de afgoden. Die vijf noemt hij. Dus je zou kunnen zeggen dat juk bestaat hier uit vijf categorieën. En de achtergrond is dus die valse leraren en die leerlingen. Zowel uit het heidendom, ja, waar hij hier vooral over spreekt natuurlijk. Nou, wat wil je nou met een juk? Van nature willen wij geen juk. Weg ermee, toch? En het juk kan maar op één manier weg. Wat Paulus hier eigenlijk zegt. En dat is, als wij Paulus, als Paulus zegt in 2 Timotheus, ik dacht 2 vers 8. Dacht ik, even kijken. Ja, dan zegt hij dus, merkt hetgeen ik zeg, door de Heere geef u verstand in alle dingen. Dus ik moet nu gaan merken in hetgeen Paulus zegt. En hoe doe ik dat? Dat staat in 2 Timotheus 2. Ja, dat staat hier niet. 2 Timotheus 2 vers 8 staat dat. En dan zegt hij, merk hetgeen ik zeg. Nou, Paulus is hier niet, maar hetgeen ik zeg, dat betekent, dat is heel exclusief, hè? Hetgeen ik zeg. Ik zeg. Dus dat betekent, ik blijf zijn brieven lezen. En niet één keer, maar voortdurend. Dat is het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Hetgeen ik zeg. En dan, de Heere geeft u verstand in alle dingen. Dus ik moet nu gewoon zijn brieven blijven lezen. En dan krijg ik verstand in al die dingen. En dan is mijn hart, ja, is open voor hem en wat hij leert. In plaats van wat die valse leerlingen allemaal leren. Het heeft ook geen zin om me helemaal te verdiepen in wat anderen leren. Nee, het heeft meer zin om te verdiepen in wat Paulus leert. Ja? En dan krijg ik kennis in Gods wil. En dan gaat dat juk, ik ga dan ook weg. Ja? Dan gaan we weer. Dus een ander juk is ongelijk en onevenwichtig. Ja? We hebben niet dezelfde doelen. We kunnen geen rechte voren trekken. En dat is toch wat we moeten willen met elkaar. Als gemeente. Ja? Nou, alleen. Het is zo'n verschil. En hoe komt dat? De ongelovigen met de gelovigen. Nou, in Adam zullen allen sterven. Ja? 1 Korinthe 15. En in Christus zullen allen levend gemaakt worden. Dat is het hele verhaal. De ene helft is in Adam, of de helft. De ene is in Adam en de andere is in Christus. Dat wil zeggen, het ene is dood en het ander is levend. Nou, volgens mij kan je geen grote tegenstelling bedenken als tussen de dood en het leven. Als tussen de gevallen Adam en, hoe zegt hij, de tweede Adam of de laatste Adam, ja? Dat is Christus, ja? Waarin iedereen levend gemaakt wordt. Dat zijn gewoon twee gigantische tegenstellingen. Zover als de Noordpool als van de Zuidpool is. Zo groot is dat verschil. Nou, dat is dus een 100% verschil. En als je dit hier gaat lezen, dan zie je, dan spreekt je allemaal over je posities. Het is positioneel gezien, om het zo maar te zeggen, ten opzichte van het religieuze systeem. En als je zegt, wat mededeel heeft de gerechtigheid met de ongerechtigheid? Nou, Paulus leert ons heel duidelijk dat wij, Christus is tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden de rechtvaardigheid Gods in hem, 2 Korinther 5, vers 21. Dat heeft met onze positie te maken. En hoe? Dus wij zijn rechtvaardigen. Ja, maar jij bent niet rechtvaardig, want ik ken jou. Ik ken jou, ja? Ja, dat klopt, ja. Maar we spreken hier ook niet over onze wandel. En die is inderdaad misschien niet altijd rechtvaardig, maar ik ben rechtvaardig, ja? En de wereld, kijk, als we in 1 Korinther 6 kijken, dat bedoelen wij natuurlijk niet neerbuigend. Het is gewoon een constatering van het feit hoe het is. En dat is, dan kan ik ook zeggen, want ja, dan kan ik ook zeggen, ja, ik was ook zo. Ja, namelijk onrechtvaardig. Onrechtvaardig, omdat ongelovigen kunnen in Gods ogen ook alleen maar door de zonde onrechtvaardige dingen doen. En eens een keer gestolen ben je een dief. Eén keer gezondig ben je een zondaar. Eén keer onrechtvaardig, in Gods ogen ben je gewoon onrechtvaardig. Of je nou goede dingen doet, het blijft eenmaal zo, je blijft onrechtvaardig, zo word je geboren. Dus in 1 Korinther 6, kijk, we kunnen het mooi zien, durft iemand van uw lieden die een zaak heeft tegen een ander terecht te gaan voor de onrechtvaardigen en niet voor de heiligen? Hier maakt iets verschil. Kijk, je kan het ook in vers 9 zien. Maar, of weet gij niet dat de onrechtvaardigen het koninkrijk Gods niet zullen beërven? Zie, hij noemt hier de ongelovigen, noemt hij onrechtvaardigen. En de wet is gegeven aan wie? Aan de onrechtvaardigen. Wat zijn wij? Wij zijn rechtvaardigen. Dat wil zeggen, in Christus ziet God ons als rechtvaardige mensen. En daarom is het zo belangrijk dat onze wandel ook een heilige wandel is. Ook als een rechtvaardige zal zijn. En niet als een onrechtvaardige. Want dat zien we in vers 10, dat zijn de onrechtvaardigen allemaal. Dat is de wereld. En in vers 11, dit waart gij, sommigen. Maar, gij zijt afgewassen, gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd. In de naam enzovoort. Niet omdat ik zo rechtvaardig geleefd heb, maar juist omdat ik heb gezien dat ik onrechtvaardig was in Gods ogen. En dat is voor mij uiteindelijk ook de reden geweest dat ik tot geloof ben gekomen. Ik zag mijzelf, inderdaad, en zo iedereen die tot geloof komt, weet dat, dat hij weet, ja, ik sta schuldig tegenover God, ik ben onrechtvaardig, wat ik ook doe. En nu ben ik gerechtvaardigd, ja, nadat ik geloof ben. Geloofd hebt. Ben ik gerechtvaardigd? Nou, dan zie je. Nou, dat is een enorme tegenstelling, ja? Toen was ik dood, nu ben ik levend. Maar de wereld, God, noemt ze bij naam. En dat is de positie helemaal. Maar goed, ik ga natuurlijk niet zo zeggen. Wij begrijpen dit. Als ik een ongelovige tegenkom, bijvoorbeeld, weet je veel, bedenk maar iemand. En gaat zeggen, ja, jij bent onrechtvaardig en ik ben rechtvaardig. Dan begrijpt hij natuurlijk niet. Maar wij begrijpen het. Nou, en daarom zie je ook in 2 Korinther 6, dat de gerechtigheid heeft geen mededeel met de ongerechtigheid. Het is onmogelijk, hoe kan dat nou? En dat zie je in deze maatschappij. Men probeert vaak natuurlijk wat krom is recht te praten. Eigenlijk alles wat met de Bijbel, wat de Bijbel goed noemt, dat draait men allemaal om en verdraaien het allemaal en maken het recht. Maar Gods woord, die draait het niet recht, die maakt juist het onderscheid. En wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Het licht, kijk even met mij mee in Johannes 12. Johannes 12. Johannes 12 vers 46. Wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis. Maar ik weet één ding, het licht is sterker dan de duisternis, ja? En het heeft geen gemeenschap met elkaar. En Johannes 12, vers 46, zegt de Heer Jezus al. En indien iemand mijn woorden hoort en niet geloofd zal hebben, ik oordeel hem niet, want ik ben niet gekomen. Ik zit verkeerd. 46, ik las 47. Ik ben een licht in de wereld gekomen. opdat een iegelijk die in mij gelooft, in de duisternis niet blijven. Zie je? Dat is weer het een of het ander. Je bent in de duisternis, of je bent in het licht. Maar Christus is gekomen als het licht, om dat mensen uit die duisternis te halen. Het is niet. Dus mensen kunnen proberen, als zondige mensen, gewoon, en die kennen we natuurlijk ook, en zo was ik zelf ook zo vroeger. Ik probeerde ook uit die duisternis te komen. En ik probeerde de Heer Jezus na te volgen. En dan dacht ik, nou ja, dan kom ik ook wel in het licht. Maar dat kan niet. Je kan niet zeggen, nou oké, zonder het kruis, ja, dat betekent dat jij nooit in het licht komt. Dus door je goede werk kan je het proberen. En dat is natuurlijk het licht, de dingen van de Bijbel, wat de Heer Jezus leert. Probeer men dan na te volgen, je moet hem navolgen, was een goed persoon. Moeder Teresa en al dat soort dingen, die worden nog heilig verklaard. Maar ja, dan komt het allemaal wel goed. Nee, je blijft in de duisternis. Het blijft in de duisternis. Hij was het licht en dat is om de mensen uit de duisternis te redden. Kijk ook even mee in Efeze 5 vers 8. En dan gaan we de volgende keer verder met het één vers gedaan. Maar goed, Efeze 5 vers 8. Over die duisternis. En dan zegt hij ook mooi daar. In vers 7, daarvoor spreekt hij over in de context over gelovigen die de dingen van de duisternis doen. Geestelijke duisternis van de wereld, in zonde leven. Hoererij, zat er ook bij. En dan in vers 16, vers 7. Zo zij dan hun medegenoten niet ziet, heb geen deel eraan als gelovige zijnde. Want gij, waarom niet? Gij waart eertijds duisternis. Niet alleen... Je wandelde in de duisternis, in de geestelijke duisternis. Ik was zelf duisternis. Maar nu zijt gij licht in de Heere. En daarom wandelt als kinderen des lichts. Als je een timmerman bent, ja, dan is je vak timmerman. En is je vak geen vrachtwagenchauffeur. Ja, schoenmaker, blijf bij je leest. Doe wat je geleerd is. Gelovigen, je was duisternis. Niet alleen in de duisternis, daarom de Heer Jezus zei al, opdat hij niet in de duisternis blijft. Hij zit in die duisternis, maar je bent ook volledig duister. En daarom, wij zijn nu licht in de Heer. Zie je, dat praat over onze positie. En nu ga ik, dus ik moet eerst in de positie van het licht zijn, en dan kan ik ook in het licht gaan wandelen. En vele gelovigen, laat ik zo zeggen, zoals ik ook was vroeger in de kerk, ik was in duisternis, en ik wilde in het licht wandelen. Ik wilde licht zijn. Ja, dat gaat dus niet. Dat lukt nooit. Dus terug naar 2 Korinthe 6. En dan sluit ik hier af. Dan gaan we volgende keer maken we dat laatste stuk helemaal af. Wat gemeenschap heeft het licht met de duisternis? Nou, als we het even zien ook in het licht, in de context waarin het staat en tegen wie die dat zegt. Ja, de ongelovigen. Die heiden die met dat afgoderijsysteem bezig waren, ja? Dat is die aan de duivelen offeren. Die in de duisternis zijn. Dat systeem dat noemt die duisternis. Dat ze zich daaraan onttrekken en daar geen gemeenschap aan zullen hebben. Nou, daar zit natuurlijk ook een boodschap natuurlijk ook voor ons in, ja? En daarom, Paulus leert in dit stuk in feite de leer van afscheiding. Maar let op, want ik weet gelijk wat er gezegd wordt of gedacht wordt. En misschien ook bij jullie wel. Ja, maar dat je denkt, ja, maar we zijn toch geen secte? Ja, sectarisch, ja? Nee, we leren niet meiding. We gaan geen meidgedrag, ja? He, dat als Harry op zijn werk zit en dat hij denkt, nou, we zitten in de kantine, we gaan eten en ik ga in een hoekje alleen zitten. Ja, want ik wil niet met ik moet met een apart, nee, dan wil ik geen gemeenschap meer hebben. Nee, dat bedoelt hij natuurlijk niet. Nou, juist, en wie weet kan je nog het evangelie verkondigen. Het gaat erom of je gemeenschap met hun hebt. Dus in het religieuze systeem van deze wereld kan het volop. Ja, en daar spreek ik over. Maar natuurlijk niet dat wij ons gaan mijden van de mensen. Nee, anders zou je uit de wereld moeten gaan, zegt Paulus. En dat zie je ook, dat sommige mensen dat ook inderdaad doen. Die staan eronder, ja, ik ga helemaal apart. Dus we gaan bijvoorbeeld ook in een klooster zitten met allemaal hoge muren. Nou, lees de boekjes maar op na het middeleeuwen, wat daar allemaal gebeurde. Het was niet echt bepaald heilig. Hè? Daar is het bier zelfs uitgevonden, dus ja. Maar goed. Dat moeten we goed verstaan. Paulus leert hier afscheiding. En dat is niks nieuws. Ja? Dat was met Israël zo. En dat is nu nog steeds zo. Ja? Omdat wij willen het zuiver houden met het woord. Ja? En heilig zijn, inderdaad. En dan zijn we anders als de wereld. Maar goed. Als ik de taal van de wereld ga spreken, dan gaan ze naar me luisteren. Maar dat wil ik niet. Maar wij gaan Gods woord natuurlijk ook naar de ongelovigen brengen. Zodat zij ook gered worden en tot kennis van de waarheid komen. Nou, en dan ook opgenomen zijn in dat lichaam van Christus. En ook, ja, inderdaad, dan ben je niet meer van deze wereld. Maar nog wel in deze wereld. En God geeft ons de kracht om deze verdrukking waartoe wij gesteld zijn, wat we ook net lazen, ja, om dat ook te dragen. En het is waarschijnlijk toch voor ons heel veel waard, ja, deze boodschap, om er toch voor te blijven staan. En dat is het ook natuurlijk. Amen. Zullen we danken? Vader, wil u danken voor deze boodschap van genade. Het is zo'n rijk evangelie, Vader. En we zijn er zo blij mee. En ook mensen die natuurlijk hier zitten en ook op Peltop meeluisteren. En ook later, weet ik, op de site naar luisteren, Vader. Het gaat allemaal dat uw woord ons vertroosten en versterken kan. En het geeft ons, we zijn erg rijk en we zijn het constant meer en meer aan het ontdekken. Maar het geeft ook wel aan, Vader. En ja, voor mensen vaak is dat ook de prijs misschien te hoog. Dat wij natuurlijk inderdaad ook anders zijn, Vader. En dat u wil dat ook, dan gaan we de volgende keer ook zien, de gemeente natuurlijk ook ingesteld hebt, Vader. Om deze waarheid natuurlijk als een pilaar en vastigheid van de waarheid vast te houden. En, maar Heer, dat willen we graag doen, Vader. Omdat u dat van ons vraagt en vooral uit dankbaarheid voor wat de Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis gedaan heeft. En daar dank ik voor. In de naam van onze Heer en Heiland, Jezus Christus. Amen. Amen.